Goedenavond, allemaal. Even kijken waar we zijn op het speakbriefje. Oh ja, ik zie het al. Ja, dat ligt hier allemaal. Dan moet het me aanhouden. Als ik me daar niet aan houd, dan snapt niemand meer waar we zijn. De organist niet en de panfluit niet. Is er een panfluit? Ik heb hem gehoord, ja. Nou, fijn dat we hier mogen zijn. Fijn dat we deze heerlijke liederen mogen zingen. Sommige wat oud-Nederlands uit de vorige eeuw, maar dat is niet zo erg. We zingen ook wel eens een modern lied vanavond. Er komen nog meer liederen. Met kerst zingen we altijd van die mooie liederen. Dat vind ik altijd heerlijk om, het kerstfeest te vieren. We gaan samen eerst de Heer om een zegen bidden. Heren, we danken u dat we hier mogen zijn vanavond. Dat we hier mogen zijn om liederen te zingen die te maken hebben met de komst van de Heer Jezus. Zijn eerste komst, maar als we aan zijn eerste komst denken, denken we ook aan zijn tweede komst. Zijn wederkomst in heerlijkheid. Hij kwam in vernedering en hij komt in verheerlijking. Heer, we danken u dat we daarbij mogen leven, dat we mogen leven bij een open Bijbel, bij het profetisch woord dat zeer vast is. En we bidden u ook als we vanavond de Bijbel zullen lezen samen, dat u vanuit uw heiligdom ieder een rijke zegen wilt bereiden. Dat hebben we nodig voor ons geloofsleven. En u wilt ons opbouwen door het geestelijk voedsel vanuit uw woord, levend gemaakt door de Heilige Geest. Heer, zo willen we het van u verwachten en bij u brengen. We willen voorbeden doen voor hen die hier niet kunnen zijn vanwege ziekte. Er zijn ook namen genoemd. U weet wat er ieder ook persoonlijk nodig heeft, Heer, en we dragen ook hen aan u op. En we dragen ook uw volk Israël aan u op. Het Joodse volk dat voor een deel leeft in het land en voor een deel nog buiten het land in deze wereld. Maar we danken u dat we, als we naar Israël kijken, dat we mogen zien dat u de belofte die u gegeven hebt door apostelen en profeten en door uzelf, Heer Jezus, dat u al die beloften gaat waarmaken. En dat wij in deze tijd mogen leven en dat we het mogen zien voor onze ogen. We bidden u dat we niet geestelijk verblind zijn. We bidden u dat we niet gevangen zijn door verkeerde theologische opvattingen. We bidden u dat we zullen buigen voor de Bijbel en dat we zullen luisteren naar uw woord en dat we het van u zullen verwachten ook in het wereldgebeuren voor heden en voor de toekomst. Heer, we danken u dat dat woord zeer vast is en dat u getrouw bent en dat we het zo met grote verwachting en vreugde tegemoet mogen zien. De toekomst die de toekomst des Heren is. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen 383. Komt allen tezamen. 383 uit de bundel van Johannes de Heer. helemaal van slag. Ik heb de liturgie namelijk van 22 december. Is het vandaag geen 22 december? Gisteren was het de kortste dag. We gaan nu weer een beetje optellen. En dan brengt u ons in verwarring, organist. Want ik zou zeggen, we zouden zingen. Komt allen tezamen volgens mijn lijstje. Nee? Dus mijn lijstje klopt niet. Nummer 6 was ik aan toe. Klopt dat? Punt 6 op het lijstje. Wat staat er bij u? Oh, kom, laat ons samen. Oh, dat is het. Nou ja, ik vier het kerstfeest, dus dan zing je komt alle tezamen. Goed. Kan mijn vrouw vanavond wel zeggen, oh, het is niet zo erg, het is de leeftijd. Nou, we gaan de Bijbel openen. Want ik wou u wat lezen uit de Bijbel. En de Bijbel willen we openen tussen het Oude en het Nieuwe Testament in. En die pagina wil ik u voorlezen. Hebt u een Bijbel meegenomen? Hoe kan dat nou? Oh ja, dan houdt alles op. Mooi, maar je kunt niet meer lezen. Ook niet met een vergrootglas. Als u de laatste profeet van het Oude Testament gevonden hebt, dat is Maleachi, dan komt daarna een witte pagina in uw Bijbel. Althans in de meeste Bijbels. Daar staat niks op. Alleen in sommige Bijbels staat erop het Nieuwe Testament. Nou, dat wou ik u voorlezen. Het Nieuwe Testament. En dan, kijk, straks wordt het januari, de maand januari, die is genoemd naar een Griekse god, Janus. Die keek achteruit en die keek vooruit. Dat was met twee hoofden, twee koppen. Vandaag heb je het ook wel eens over een Januskop, hè? Nou, daar komt de maand januari vandaan. Dus januari kijkt achteruit, het jaar dat geweest is, en kijkt vooruit, het nieuwe jaar dat komt. En dat doet deze pagina eigenlijk ook. We kijken achteruit naar het Oude Testament en we kijken vooruit naar het Nieuwe Testament. En dan is het natuurlijk heel jammer dat ik helemaal niks te lezen heb. Maar laten we dat toch maar doen uit Maleachi. En dan lezen we hoofdstuk 3 van deze laatste profeet van het Oude Testament. Hoofdstuk 3. Vanaf vers 1, een paar versen lezen we maar. En daar staat, zie, ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere, die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds, die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Tot zover. Nou, dan gaan we nu, dan zal ik het goed zeggen, zingen 314 uit Johannes de Heer, Heiland, wij zijn hier vergaard om uw dierbaar woord te horen. Slechts uw woord kan op deze aard ons de ziel en het hart bekoren. 3 coupletten.
Thank you.
profeet Maleachi is de laatste profeet van het Oude Testament. In onze Bijbel tenminste. In de Bijbel van de christenen. Want in de Joodse Bijbel is dat het niet. Die hebben Maleachi veel meer naar voren gehaald. Want de profeet Maleachi die is een profeet van na de ballingschap. En ik weet niet hoe bijbelvast u bent. Vast wel heel bijbelvast. Want we zijn hier in de Bible Belt. Zoals dat heet. Dan weten we natuurlijk dat het volk Israël in de ballingschap is gegaan. De 10 stammen die zijn gegaan naar Assyrië. Ja, gegaan. Gevankelijk weggevoerd. En de 2 stammen die zijn later door Nebukadnezar meegenomen naar Babel. Die waren in de Babylonische ballingschap. En die Babylonische ballingschap, die is natuurlijk heel erg belangrijk, omdat daar ook de stam van Juda en van Benjamin was. 2 stammen, Juda en Benjamin. Bij de profeten worden die vaak dan alleen Juda genoemd. En de 10 stammen worden bij de profeten vaak Israël genoemd. Dus je hebt dan bij de profeten Israël en je hebt Juda. Dan moet je lezen Juda en Benjamin, want het zijn 2 stammen. En de 10 stammen zijn samen de 12 stammen van Israël. Heel belangrijk om te weten, omdat je anders niet goed begrijpt wat de profeten zeggen, waarover ze het hebben. Die Maleachi die profeteerde nadat de tweede tempel was gebouwd. Of de eerste tempel was herbouwd. En dat vinden we in het boek Nehemia. En Nehemia staat nog voor de psalmen, dus een heel eind terug in het Oude Testament. Ja, een prachtig boek, Nehemia, Ezra ook, over de herbouw van de tempel. En de herbouw van de tempel geeft ons heel veel geestelijke lessen, die we vandaag in ons geestelijk leven, in onze gemeentebouw, kunnen toepassen. Geestelijke lessen aan de hand van aardse beelden, dat doet de Heere God altijd in de Bijbel, want wij zijn niet van die geestelijke mensen, wij verstaan de geestelijke dingen niet. Tenzij God dat in aardse beelden aan ons duidelijk maakt. En zo heeft de Heer dat altijd gedaan in de Bijbel. Geestelijke werkelijkheden worden ons aan de hand van aardse beelden duidelijk gemaakt. Maar dan moet je jezelf ook een beetje in trainen. Je moet zo'n bril ook opzetten als je de Bijbel leest. Je moet door de zichtbare dingen zien op de onzichtbare dingen. We moeten niet alleen zien wat voor ogen is, zegt apostel Paulus, maar we moeten door die zichtbare dingen kijken naar een onzichtbare, een geestelijke werkelijkheid. En dat zijn we kwijtgeraakt. Dat is de tragiek van het christendom, de tragiek van de kerk, van het wereldwijde christendom. Vooral na de reformatie, de katholieke kerk verwijt de reformatie, dat ze juist de geestelijke aspecten van de Bijbel hebben laten liggen. En daar overheen zijn gestapt en gezegd het is alleen maar het woord. En dan komen we alleen maar bij deze werkelijkheid uit. Gelukkig heeft Calvijn dat weer. We hebben gelukkig Calvijn in onze kerkgeschiedenis, dus dat kun je dan weer tegen een katholiek zeggen. Nee, maar Calvijn die heeft gezegd het is niet alleen het woord, het is het woord en de geest. Woord en geest, geest en woord. Die 2 dingen zijn heel essentieel. En die moeten we ook bij elkaar houden. Dat gebeurt niet altijd. Dat gebeurt heel vaak niet. Waardoor we geestelijke armoede lijden. Er wordt wel eens gesproken over geestelijke bloedarmoede. Er was vroeger in de gereformeerde kerk in de jaren 50, uitgaande van een aantal professoren aan de VU en in Kampen, een rapport uitgebracht over de geestelijke armoede van de gereformeerde kerk. En ik herinner mij dat ik op de jeugdvereniging zat en dat werd daar dan driftig besproken, dat rapport. Verder heb ik er niets aan overgehouden. Ik weet niet meer waar ze het over gehad hebben. Want daar heb ik vooral het roken geleerd. Ja, daar lach je om, het is zo. Toch was het allemaal wel goed bedoeld. Het was absoluut goed bedoeld. Men wilde jonge mensen daar bewust maken van Wat het christelijk geloof inhield. Maar ik moest 24 jaar oud worden om dat te begrijpen. Want het was mij absoluut niet duidelijk. En dat komt omdat het vaak alleen maar het hier en nu is. En niet meer de rijke geestelijke aspecten van de Bijbel. De totale werkelijkheid omvat het evangelie, de zichtbare en de onzichtbare dingen. En omdat we vandaag zo weggezakt zijn in het zichtbare en in het tastbare, we zijn in een gesloten wereld terechtgekomen door de evolutietheorie. Want de evolutietheorie leert ons dat de schepping geschapen heeft. Het een is uit het ander voortgekomen. Als begon met de oerknal, zeggen ze dan, hè? We hebben een dingetje in de kamer hangen, een kaartje, dat hebt u misschien ook wel, hebt u wel eens gezien misschien. Daar staat oerknal, vraagteken. Dus eerst was er niets en toen is het nog ontploft ook. Daar zijn wij dan uit voortgekomen. Dat geloof je toch niet? Een denkend mens kan dat toch niet geloven? Maar daar zijn we wel in terechtgekomen. In deze wereld zijn wij terechtgekomen. En dan hou je alleen maar over het hier en nu. En daar kan geen mens mee leven. Geen mens kan leven alleen met de zichtbare dingen. Omdat een mens geschapen is voor de eeuwigheid. God heeft de eeuw in het hart van de mens gelegd, zegt de Bijbel. Het is heel interessant om te zien hoe in de loop van de geschiedenis, ook in onze cultuur, hoe in de loop van de geschiedenis iedere keer weer opnieuw gezocht wordt naar geestelijke aspecten als houvast voor het dagelijks leven. Iedere keer komen er weer revoluties die ons terugbrengen bij alleen de zichtbare werkelijkheid. En iedere keer komen er een soort revoluties die ons terugbrengen naar die zichtbare en die onzichtbare werkelijkheid. Ik weet niet of u van kunst houdt. Ik weet niet of u al in het Rijksmuseum bent geweest, het nieuwe Rijksmuseum, bent u er al geweest? Nog niet? Moet wel doen hoor. Dat is prachtig. En dan ga je natuurlijk eerst naar de afdeling waar de Rembrandt schilderijen hangen. En dan zie je op de zuilen in het nieuwe Rijksmuseum dat er op die zuilen allemaal Davidsterren zijn afgebeeld. En in de synagoge daar vlakbij is een keer een tentoonstelling geweest van de Joodse Rembrandt. Heel interessant. We moeten onze eigen geschiedenis een beetje beter leren kennen. Maar ja, Johann Sebastian Bach die zei het al. Dat is Calvinismus. Niet van je stoel vallen hoor, wat ik nu ga zeggen, want ik zeg het niet. Bach zei het. Dat is Calvinismus, is kunstfeindlich. De Calvinisten die zijn vijanden van de kunst. We hebben de beeldenstorm gehad. Na de reformatie. Verschrikkelijke fout was dat. Een verschrikkelijke fout om alles wat te maken heeft met de uitbeelding van geestelijke dingen, zoals dat vroeger in de kerk was, voor de reformatie, om die allemaal stuk te slaan. Dat was een soort Taliban-actie, zeg maar. De beeldenstorm. Want waarom waren die beelden en die schilderijen in de kerk? Veel mensen konden niet eens lezen. Die hadden geen Bijbel. De Bijbel was er ook niet in de eigen taal. Dus al die Bijbelse beelden werden op de muren geschilderd in fresco's. En in beeldenissen afgebeeld. Daar was helemaal niks mis mee. Dat is prachtig. Maar dat hebben we allemaal kapot geslagen. En dat is heel erg. We moeten onze eigen geschiedenis een beetje beter leren kennen. Om vandaag andere mensen te worden. Waarom vertel ik dat nou? Wel, omdat de Bijbel ons leert dat de Messias komt, straks, in zijn tweede komst, om deze wereld te oordelen en ook de kerk te oordelen. U weet wel die tekst, hè? Het oordeel begint bij het huis van God. Dat is heel wonderlijk, als je het laatste Bijbelboek leest, dan zie je dat dat ook waar is. Dat het oordeel begint bij het huis van God. En gaat uit, vanuit het huis van God, de wereld in. Maar hier bij Malachi, met de profeet Malachi, daar wordt in één adem genoemd de eerste komst van de Messias en de tweede komst. De wederkomst. Zijn eerste komst in vernedering en zijn tweede komst in verheerlijking. Die twee dingen die horen bij elkaar. En dat is, zijn we ook allemaal geraakt. De bekende professor van Niftrik uit Leiden, een hervormde theoloog, die schrijft in een van zijn boeken, in een prachtig boekje, dat heet De Kleine Dogmatiek. Daar schrijft hij in, als het gaat over de wederkomst van Christus, beschrijft hij de situatie in de hervormde kerk, waar hij zelf theoloog was. En hij zegt, dat is geweldig, als het dan over de wederkomst van Christus gaat, dan puilt de kerk uit. Als het gaat over de, als de prediking gaat over de wederkomst. En dan komen de mensen van heinde en verre luisteren. En dan beschrijft hij dat, geweldig is dat. En dan eindigt hij met, maar was dat nou maar waar? Want dat is niet zo. Het is helemaal weggeëbd. Ook de dingen van de wederkomst. We zijn de dingen kwijt. We zijn een blanco pagina geworden. Die blanco pagina hier in uw Bijbel, dat zou je kunnen zeggen, dat lijkt een beetje op het volk Israël en dat lijkt ook een beetje op de gemeente van Christus. Die blanco pagina. Ongeïnteresseerd in de dingen van God. Onbeschreven bladzijden. Ja, dat geldt natuurlijk niet voor jullie. Jullie zijn hier op zondagavond gekomen om het woord van God te openen. Maar in zijn algemeenheid, zal ik maar zeggen. De christenheid wereldwijd. De christenheid wereldwijd is zo ver van de Bijbel afgeraakt. En zo ver van God en zijn woord afgeraakt. Dat wanneer je een christen vraagt, wat betekent dat christen zijn? Dan blijft het antwoord uit. Ik sprak met een Rus in Zuid-Afrika die zegt, wij zijn al 1000 jaar christen in Rusland. Dan zei ik, vertel eens, wat is dat, een christen? Hij kon het niet zeggen. Hij wist het niet. Wat zijn wij? Wij zijn christenen. Maar we zijn toch geen onbeschreven pagina? Wij mogen terugkijken naar de eerste komst van de Heer Jezus. Maar we mogen ook vooruitkijken naar de tweede komst van de Heer Jezus. De wederkomst. Zoals Malachi dat doet. In die prachtige twee versen van hoofdstuk 3. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere. En dan vers 2 zegt, maar wie kan de dag van zijn komst verdragen? En wie zal dan bestaan? Want het is ook de komst van zijn oordeel. Dat is indrukwekkend als je ziet dat Malachi dat in één adem noemt. En waarom heeft hij dat zo gedaan? Wel, de situatie was zo dat de tempel was herbouwd. De tempel was door Nebukadnezar, weet je wel, in Jeruzalem door Nebukadnezar. En de legers van Babel, die waren verwoest. De tempel was in de brand gestoken, wat er nog aan over was. En lag totaal in puin. En toen, dat was tijdens het Babylonische wereldrijk. En toen kwam daar het volgende wereldrijk, dat waren de Perzen, weet u wel. De Perzen, die hebben de Babyloniërs overwonnen. Ze hebben Babel niet verwoest, maar ze hebben Babel als het ware in zich opgenomen. En dan vinden we de profeet Daniel, vinden we in Babel, in dat eerste rijk, bij Nebukadnezar. En dan vinden we hem later ook, vanaf Daniel 10 of 9, en Daniel 10 vooral, vinden we dat hij in het Perzische wereldrijk is. Heel interessant. Dus als je nou een keer niks te doen hebt en je denkt, ik wil eens een mooi boek lezen, ga dan naar de bibliotheek en ga eens wat lezen over dat Persische wereldrijk. Over Ahasveros, weet u wel, die vinden we in de Bijbel. Bij de Grieken heet die Xerxes. Er zijn heel veel boeken over geschreven en muziekstukken van gemaakt. Händel heeft er een hele opera over gemaakt. Een zangstuk, Xerxes, met prachtige aria's daarin. Maar ja, dan zit ik alweer een beetje in de kunst, hè. En wat was het ook weer? Das Calvinismus ist kunstfeindlich. Ja, dat vind ik heel erg. Het is niet helemaal waar, want we zien natuurlijk vandaag, als het gaat over de Matthäus-passion bijvoorbeeld, dat veel Calvinisten, maar ook notoren heidenen, genieten van die prachtige muziek van Bach. Over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. In de Matthäus-passion. We hebben zometeen, deze weken, hebben we de Weihnachtsoratorium van Bach, hè. Dat wordt ook door heel veel mensen beluisterd. Het was het Bachjaar enkele jaren geleden. En toen is de muziek van Bach over de hele wereld gegaan. En vooral in Japan. De Japanners zijn gek op de muziek van Bach. De concertzalen puilen daar altijd uit. En de Japanners vroegen, wat zijn dat toch voor teksten die ze zingen? Ja, die teksten die komen uit de Bijbel. De Bijbel, wat is dat? Nou, ze konden in het Bachjaar konden ze de Bijbels naar Japan niet aanslepen. De Bijbel vertaald in de Japanse taal. Dus Bach is een van de grootste zendelingen van onze tijd. Dat is toch bijzonder, hè? Vindt het christendom dan ingang in Japan? Nou, niet zo erg. Er is veel weerstand. Maar dit maakt toch de bodem zacht voor het goede zaad dat in de aarde valt. En dat uiteindelijk wortels zal schieten, zal ik maar zeggen. Dus er is hoop. Nou, die Malachi, die spreekt dus over de eerste en over de tweede komst van de Heer Jezus in de tijd van de herbouw en de herbouwde tempel. Dus de tweede tempel. Die is later door Herodes is die verfraaid en mooier gemaakt en uitgebreid. Met prachtige zuilgangen en zo. Dat vindt u ook in het Nieuwe Testament. Als de discipelen de Heer Jezus wijzen op de schoonheid van de tempel. Want qua architectuur was het een pronkstuk. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar hij wordt afgebroken. Er blijft geen steen op de andere. Matthäus hoofdstuk 23 en 24. En dan 24, dan komt de reden van de laatste dingen. Nadat de Heer Jezus gezegd heeft, de tempel wordt afgebroken. Het oordeel begint bij het huis van God. En dat is eigenlijk hier bij Malachi ook zo. Als dan hij gaat profeteren over de komst van de Messias. Die komt plotseling tot zijn tempel, tot deze tweede tempel. En hoe was nou de situatie? Wel, de tempel was herbouwd, Jeruzalem was herbouwd. En toen is Nehemia, die is op een gegeven moment teruggegaan naar de koning in Perzië. Kun je lezen in het boek Nehemia. Hij ging een paar maanden met verlof. En misschien had hij wel een huisje in Perzië, dat weet je maar nooit. Want velen gingen niet terug naar Israël, omdat ze huizen gebouwd hadden in de Babylonische ballingschap. En waarom zou je dan teruggaan? Je kunt je huis niet meenemen. Je hebt alles geïnvesteerd in je huis. Dat wil je aan je kinderen overdragen. Dus moeten we nou dit allemaal verlaten en dan weer teruggaan naar Israël? En velen deden dat niet. Die bleven dus. Het is maar een klein gedeelte dat teruggegaan is. Je kunt het allemaal in het boek Ezra vinden. Daar staan ook stammen en families enzovoort genoemd. Hele lijsten met degene die terugkeerden. En u weet hoe dat was voor de Joden. Die bleven, hè? Want toen kwam er een soort Hitler met de naam Haman en die wilde alle Joden uitroeien. Dat vind je in het boek Esther. En gelukkig door Mordechai en Esther is dat voorkomen. Maar het heeft niet veel gescheeld. Of er was een verschrikkelijke ramp gebeurd daaronder de Joden die bleven in Perzië. Maar toen Nehemia terugkeerde naar Jeruzalem, nadat hij bij de koning in Perzië was geweest, toen was er eigenlijk een geestelijke ramp gebeurd. Een geestelijke ramp die eigenlijk zijn weerga niet kende. En wat aan de mensen voorbij gegaan is, hebben het niet eens gezien. Want wat was er gebeurd? Tijdens de herbouw van de tempel, waar Malachi het over heeft, plotseling zal komen tot zijn tempel, dat is die tweede tempel. Tijdens de herbouw van die tweede tempel waren daar vijanden, Arabieren, die probeerden om de herbouw van de tempel te voorkomen. Zodoende staat er beschreven dat zij niet uit de kleren kwamen, dag en nacht niet, en dat ze moesten herbouwen en bouwen met in de ene hand de troffel en in de andere hand het zwaard. Ze moesten zichzelf verdedigen en al verdedigende en strijdende moesten ze zo de tempel en Jeruzalem herbouwen. Alsof er niks veranderd is in deze wereld. Nee, er is ook niks veranderd. Wij leven nog steeds in diezelfde tijd. Alleen wij denken, dat dekt iedere generatie, dat wij in een unieke tijd leven. Nou ja, iedere tijd is op zich wel uniek. Maar in feite is er nog niks veranderd. Israël leeft nog onder diezelfde bedeling van de vijandschap in deze wereld, van de vijandschap tegen het Jodendom, tegen de Joden, tegen de tempel, tegen Jeruzalem. Maar ja, het lijkt al alsof dat de mensen voorbij gaat. Ja, zeggen ze, wat hebben wij nou met Israël te maken en met de Joden? Dan hebben wij er niks mee te maken met die ongelovige Joden. Dat hoor je vandaag in de kerk. En dan denk ik, hoe kan men dat nou zeggen? En dan vraag ik wel eens, heb je niks met Israël? Wat heb je dan met Jezus? Ja, met Jezus hebben we alles, ja. Ik zeg, maar dat is niet de Christus der Schriften. Want die hoort bij Israël. Ik zei tegen een katholieke man een keer, weet je wel dat Jezus een Jood was? Toen zei hij, ga weg. Dat wist hij niet eens. Ja, je lacht erom, maar het is treurig. We zijn zo ver van huis. En dan krijg je een Jezus, dat is een afgod. Dat is een theologische Jezus. Dat heeft niets meer te maken met de Christus der Schriften. Dat heeft niets te maken met de Heer Jezus die in het Nieuwe Testament beschreven wordt als de koning der Joden. Hij komt straks onze koning zingen vandaag in de kerk. Ja, mag je van mij best zingen hoor, maar het is niet goed. Het is theologisch niet juist. Je wordt op verkeerde been gezet. Want hij komt straks als de koning van Israël. Hij komt in zijn wederkomst eerst als hoofd van de gemeente. Wij zijn leden van zijn lichaam. Dat is heel wat anders. Hij is niet de koning van de kerk. Dat is een Romeinse gedachte die in de derde, vierde en vooral in de vijfde eeuw naar voren gekomen is. Waar de vervangingstheologie begonnen is. Maar de Christus der Schriften, dat is waar Malachi hier over spreekt. Degene die tot zijn tempel kwam. Ja, maar Jezus heeft toch een verbond gesloten met de kerk? Dan vraag ik altijd, waar staat dat? Dan kunnen ze niet vinden. Dan gaan ze bladeren en kunnen ze niet vinden. Dan krijgt het warm en zo. En ik zeg, ja, als je wat beweert, dan moet je dat ook bijbels onderbouwen. Maar je krijgt het antwoord niet. En dan zeg ik, nou hou maar op met zoeken, want het staat nergens in de Bijbel. Ja, maar er is toch een oud, het eerste verbond met Mozes en het tweede verbond, ja, het tweede verbond met wie? Ook met Israël. Het eerste verbond was met Israël en het tweede verbond is ook met Israël. Dat is namelijk het verbond in zijn bloed. Heeft hij met de Joden gesloten bij het avondmaal? Nooit gelezen? Ja, vast wel. Alleen je moet erop gewezen worden. Want we realiseren ons niet, we zijn zo geïndoctrineerd met een verkeerde theologie, met die vervangingstheologie. Waarvan dominee Van Kampen van de Gereformeerde Bond zei, dit is de ziekte van de kerk. De vervangingstheologie. En dat is heel erg. Dus als hij het zegt, mag ik het hem wel nazeggen. Dat is de werkelijkheid. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heer. De Heer Jezus is gekomen tot het Joodse volk. Want het was aan het Joodse volk beloofd. Romeinen 15 vers 8 zegt dat hij een dienaar is geworden van de besnedenen, van de Joden. Ter wille van zijn belofte. Hij heeft zijn belofte waargemaakt. God heeft het beloofd en heeft zijn belofte waargemaakt. In zijn eerste komst voor Israël. Ja, en waar blijft de kerk dan? Nou ja, die is er pas later bijgekomen. In Handelingen 15. Dan lezen we dat er heidenen tot bekering gekomen waren. En dan wisten de Joodse apostelen en zo, discipelen, wisten eigenlijk niet eens wat ze met die heidenen doen moesten. Moeten die nu ook de wet onderhouden? Moeten die nu ook al die moeilijke Joodse wetten onderhouden? Dan kun je allemaal lezen in Handelingen 15. En dan staat er nee, God heeft van meet af aan, is hij erop bedacht geweest, een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En daarna zal hij weerkeren en de vervallen hut van David opbouwen. Staat in Handelingen 15 en fietste zo voorbij. Er was een Israël-conferentie bij de EO enkele weken geleden, waar ik ook aan mocht deelnemen. En toen werd daar gezegd dat jonge predikanten hebben helemaal niets meer met Israël. En ze zullen er ook nooit meer over preken. Toen dacht ik, wat erg. Waar gaan we dan heen? En er zei iemand daar aanwezig, wij moeten de psalmen weer gaan zingen, want als we de psalmen niet zingen, dan raken we Israël kwijt in de kerk. En toen dacht ik, ja, dat is een heel zinnige opmerking. Want in de berijmde psalmen van 1773 vind je zo de belofte van het herstel van Israël in de toekomst bewaard gebleven, niet weggetheologiseerd of weggerijmd door de psalmberijmers van 1773, maar het staat er allemaal nog goed in. En als we dat kwijtraken, ja, dan zijn we alles kwijt. Want als je Israël kwijt bent, ben je Jezus ook kwijt. Hoort u wat ik zei? Moet u niet aan voorbij gaan, hoor. Dan wordt Jezus een soort afgod. Gij zult mij geen gesneden beeld maken voor uw aangezicht, weet u wel? Je kunt ook een theologisch beeld maken. Maar de Christus der Schriften hoort bij Israël, is de koning der Joden. En zijn naam in het Oude Testament is Adonai. Adonai. Staat hier ook in Malachi, hoofdstuk 3. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere. En dan staat in je Bijbel met kleine letters. Daar staat het woord Adonai. Wel eens gezien? Pas wel. Kijk naar de E, dan zie je dat het kleine letters zijn. Ik heb het wel eens meer uitgelegd hier volgens mij, maar er zitten altijd weer mensen die ik niet eerder gezien heb hier. Niet dat ik ze allemaal onthoud hoor. Maar... Kijk, dat moet je ook weten, hè? Dat moet je ook weten dat daar de Heere Jezus staat. Want daar staat niet het woord Yahweh, daar staat het woord Adonai. En Adonai is een eigen naam. Vertaald bij ons in de Bijbel met Heere. Net als de naam Yahweh een eigen naam is en ook vertaald met Heere. Maar de Bijbelvertalers in de Statenvertaling en later ook in de NBG-vertaling hebben we dat aangegeven door het ene woord Yahweh te schrijven met hoofdletters en het andere woord Adonai te schrijven met kleine letters. Zodat je het verschil kunt zien. Is dat dan belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Waarom is dat dan belangrijk? Zal ik het u nog uitleggen? Ga ik u de volgende keer vragen of u het nog weet. Waarom dat belangrijk is. Dat heeft met uw kijk op Israël te maken en met uw kijk op de Joden. Want als je in Israël bent of je gaat naar de synagoge in Amsterdam, dan kun je gewoon binnenstappen op zaterdag als daar een gebedsdienst is, maakt niet uit. Dan hoor je ze bidden. Want ze bidden hardop. Het is net een Jodenkerk waar je dan binnenkomt. Dat zeggen wij, hè, Jodenkerken bidden ze allemaal door elkaar. Door de christenen in Korea ook, hoor. Maar dan moet je goed luisteren. Je kent geen Hebreeuws natuurlijk, dat hoeft ook helemaal niet. Maar je hoort wel steeds één naam noemen. Adonai. 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 Voortdurend in de gebeden hoor je de naam Adonai. En nu weet je dat het in het Oude Testament de naam is van de Heer Jezus. Adonai. En dan weet je tot wie de Joden bidden. Als zij bidden. Dan moet je niet aan voorbij gaan. Israël is het volk van God. Jezus heeft ze nooit verlaten, ook vandaag niet. Hij is bij hen in de synagoge. En in hun binnenkamer. En in hun nood. En terwijl de terroristen proberen zoveel mogelijk Joden te vermoorden, is Jezus midden onder hen. Hij was bij ze in de kampen in Auschwitz en in al die vernietigingskampen. Was Jezus. En ze zongen daar, dag in dag uit, op weg naar de gaskamer. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zongen de Joden. Ja, maar dat zijn toch de woorden van Jezus aan het kruis. Heb je gelijk in. Maar Jezus en de Joden horen bij elkaar. En als je Jezus losmaakt van de Joden, dan krijg je een andere Jezus. En lieve broeders en zusters, het wordt zometeen weer kerstfeest. En weet je, de Joden hebben zo'n hekel aan kerstfeest. Want dan is diegene geboren die de God van Europa is geworden. In dat Europa waar de 6 miljoen werden omgebracht. Daar bidden ze tot een God en die heet Jezus. Die heeft een stropdas voor en een colbertje aan. Maar die kennen wij niet. Wij kennen Yeshua. Yeshua. In het Oude Testament. Die kennen we wel. En dat zal de Messias zijn. En toen een Joodse man mij vertelde, hij is nu al dik in de 60. Toen hij mij vertelde, in Jeruzalem was hij op de middelbare school, hij was 17 jaar. En toen zei de leraar op de middelbare school, iedereen kreeg een opdracht, maar hij kreeg deze opdracht. Jij moet een artikel schrijven over de eerste christenen. Want je weet, het christendom is begonnen in Jeruzalem. Het is jouw opdracht om dat te doen. Op een Joodse school van een Joodse leraar. En hij begon boeken te lezen van rabbijnen over de eerste christenen. En hij had een bepaald beeld van het christendom, dat had hij thuis gehoord enzovoort. En van zijn ouders, die kwamen oorspronkelijk uit Oost-Europa. Ze zijn in Israël komen wonen, al in de jaren 30 denk ik. En Maar hij las niks over het christendom. En toen las hij nog weer wat meer boeken over, want er zijn heel veel boeken geschreven door rabbijnen over de vroege kerk. En over Jezus. Die worden niet vertaald in het Nederlands of in Engels. Dat circuleert allemaal in de Joodse gemeenschap, in het Hebreeuws. Vertelde hij mij. En toen ben ik naar de leraar teruggegaan en toen heb ik gezegd, ja, ik heb nou die en die boeken gelezen, maar ik heb niks gelezen over het christendom. Toen zei de leraar, begin dan ook maar eerst nog in de Bijbel te lezen. Het boek Handelingen, dan krijg je nog een paar andere opdrachten. Ga daar eens nog maar in lezen en kom dan nog maar een keer terug. Toen is hij dat gaan lezen. Toen is hij teruggekomen en toen zei hij tegen de leraar, maar in de Bijbel lees ik ook niks over het christendom. Nee, zegt de leraar, je hebt het goed gezien. Want het gaat in de Bijbel helemaal niet over het christendom. Ja, maar het gaat wel over Jezus en Jezus was een Jood. En hij vertelde mij, toen ik 17 jaar oud was, werd Jezus mijn grote Joodse held. My Jewish hero. En hij is tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En hij trekt de hele wereld over als ambassadeur van Christus. Om te vertellen dat Jezus leeft en dat hij de koning van Israël is. Een Joodse man. En wat weten wij van Israël? Wij zingen onze psalmen. Ik moet zeggen, wij zongen onze psalmen toen de treinen vol met Joden reden naar Westerbork en dan door naar Auschwitz. Verschrikkelijk is dat. Maar God heeft in zijn woord de belofte gegeven. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere, de Adonai. Nou, wat staat er dan zo mooi, hè? En ik zei al, toen Nehemia terugkwam in Jeruzalem, nadat hij bij de koning was geweest, wie woonde er toen in de tempel? Tobia, de Arabier, de grote vijand van de Joden, die getracht heeft te voorkomen dat de tempel herbouwd werd, dat Jeruzalem herbouwd werd. De grote vijand woonde toen in de tempel. Ze hebben de vijand binnengehaald. Verschrikkelijk. Lees ook in de psalmen dat het heidendom in het heiligdom van de Heer is gekomen. Psalm 79, weet je wel. Maar dat was hier ook zo. En Nehemia die smijt die Tobia eruit. Dat is een radicaal, hè? Die Nehemia, prachtig, hè? Daar kun je toch trots op zijn, op zo'n man. Hè? Hij pakt hem bij kop en kont, zal ik maar zeggen. En gooit hem zo het raam uit. En dat staat in je Bijbel. En dan gooit hij zijn huisraad er ook nog achteraan. De stoelen en de tafel, alles erachteraan. Weg, de tempel uit, jij hoort hier niet. En toen hebben ze het spijsoffer weer hersteld en de offerdienst hersteld. Want dat was allemaal opgehouden. Het heidendom was binnengekomen. En zo is het heidendom ook bij ons in de christelijke wereld binnengekomen. Het heidendom heeft het langzamerhand overgenomen. En we hebben het niet eens gezien. We zien het niet. We hebben geen antennes voor. En we hebben langzamerhand zijn we heidense christenen of christelijke heidenen geworden. En dan gaat de Heere, die gaat de tempel reinigen. Zoals Nehemia de tempel gereinigd heeft door Tobia eruit te gooien en zijn huisraad. Zo gaat de Heere dat ook doen. Er was nog 400 jaar nodig voordat de belofte aan Malachi, de belofte van Malachi, werkelijkheid zou worden. Want als je die witte bladzij omslaat, dan staat er het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David. Prachtig, de zoon van David, de koning van Israël. Daar begint het Nieuwe Testament mee. Het begint met het koningsevangelie, het Matthäusevangelie. Het Oude Testament eindigt met het woord vloek. Met de ban. He, dat hebben we wel gelezen misschien. Hè? Dat de Heere niet komt en het land zal treffen met de ban. Met de vloek. In de Statenvertaling staat dat ik met de ban sla. In de Engelse vertaling staat het woord curse. Dat betekent vloek. En dan slaan we een bladzij om. En dan zien we degene die gekomen is en die komt. De Heer Jezus Christus. Die de vloek heeft opgeheven. Dan begint het Nieuwe Testament. We kijken vooruit en we kijken achteruit. We kijken naar wat geweest is in het Oude Testament. En we kijken vooruit wat er komt in het Nieuwe Testament. En dan mogen we uitzien naar de dag van de Here. Die dag die komt. Wees niet ongeïnteresseerd. Maar strek je uit naar de heerlijke dingen van de Here Jezus. Hij is gekomen in vernedering. Maar hij komt straks terug in verheerlijking. Maar dan zegt de profeet, wie zal dan bestaan? Kijk eens in de spiegel vanavond. En zeg tegen jezelf, dan zal ik bestaan. Door Gods genade zal ik dan bestaan. Want door Gods genade mag je behoren bij het volk dat hij zich verenigd heeft, vergaderd heeft uit de volkerenwereld. Voor zijn heilige naam. Wij hebben nu de vierde Adventszondag. Vier zondagen hebben we stilgestaan om te herdenken dat de Here gekomen is. Maar ook om te gedenken dat hij straks komt in heerlijkheid. Ben je bereid als hij komt? Waar zul je zijn als hij komt? Dat is de vraag. Waar zul je zijn als Jezus komt? We weten allemaal nog waar we waren op 9-11. 11 september 2000, wat was het, 1 geloof ik. Toen die vliegtuigen in de Twin Towers vlogen, weet je wel. Misschien weet u nog precies waar u was. Wanneer u het hoorde en hoe u het hoorde. Ik weet het ook nog precies. Ik zat in de auto. Ik stond voor een stoplicht in Bilthoven. En toen belde mijn schoondochter op. Heb je het nieuws al gehoord? Ik zei, nee, ik heb nog geen nieuws gehoord. En toen zei ze, nou, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar in Amerika is iets verschrikkelijks gebeurd. En 10 minuten later was het nieuws van 3 uur. En toen heb ik dan de eerste berichten gehoord. Waar zul je zijn als die grote dag daar is? En de Heere Jezus komt zijn gemeente thuis halen. Als de bezuin zal klinken. En van oost en west en van noord en zuid. De gemeente van de Heer Jezus zal ingaan in het heiligdom. Al die anderen zullen achterblijven. Al die geestelijk ongeïnteresseerden die bezig waren met hun eigen dingetjes. En niet met de dingen van God. Die niet wisten wat er allemaal in de Bijbel stond. En daar ook nooit in geïnteresseerd waren geweest. Ja, die mensen die blijven achter. Maar de gemeente van de Heer Jezus, de leden van zijn lichaam, die deel uitmaken van hem, wij worden straks verenigd met hem die het hoofd is van de gemeente. En wij zijn lichaam. Het is een beeldspraak. Maar wat een dag zal dat zijn. Precies. Dus daar mogen we naar uitkijken. Wat een dag zal dat zijn. Maar waar zul je zijn als de bazuin klinkt? We zijn er niet ver meer vandaan. We zien het aan de tekenen van de tijd. We zien het aan allerlei gebeurtenissen die elkaar snel in deze wereld opvolgen. Vooral ook in Israël. En wij hebben goede hoop voor de gemeente van de Heer Jezus en voor de Joden als volk van God. Want ook met hen zal het goed komen. Amen. We gaan zingen. 769. Vol verwachting blijf ik uitzien. Tot die dag eens dagen zal, dat de heiland, dat de wolken, weer komt met bezuingeschal. Welk een vreugde zal het wezen, als mijn oog hem schouwen mag en mijn oor zijn stem zal horen op die grote, blijde dag. 3 coupletten, even kijken. Nee, 2 coupletten. Nee, 3 coupletten.
Thank you.
Komt zo meteen nog een lied. We danken u, Vader in de hemel, dat we dit heerlijke lied mogen zingen. Over de wederkomst van de Heer Jezus. Wat een uitzicht, bruidsgemeente. Ja, dat hebben we een heerlijk uitzicht. Een uitzicht, eeuwig hemd en eigendom. Maranatha, blijf ons wachtwoord. Amen, ja, Heer Jezus, kom. De geest en de bruid, die zeggen eenparig, kom Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. Heer, we danken u dat we eens geestes met de Heilige Geest mogen zijn. En als dat er niet is in ons hart en in ons leven, dan is er niet zoveel. Ja, dan is er misschien iets van christendom, maar zo weinig van Christus. Heer, we danken u dat ons hart naar u uitgaat, Heer Jezus. Dat we ongelooflijk veel van u hebben gekregen. Dat we ongelooflijk veel van u houden. En dat we meer en meer van u willen weten. Want in u is al de volheid van God. En we danken u dat we die volheid nu al mogen kennen en mogen bezitten. Zegen zo heel uw gemeente, ook in ieder van ons, in Jezus' naam. Amen. We gaan de collecte houden en dan gaan we onder, na het voorspel, gaan we zingen 346. Maak ons tot een stralend licht onder de volken. Een stralend licht voor de mensen om ons heen. Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maar deze collecte dus geeft mij vrijmoedig en vooral ook blijmoedig. Hoe meer je geeft, hoe blijer je wordt. Bidden om de zegen van de Heer. Zo mogen de genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God en de inwoning en de kracht van de Heilige Geest in en met ons zijn. Totdat Jezus straks komt in heerlijkheid en majesteit. En we Hem zullen zien. En dan zullen we aan Hem gelijk zijn. Veranderd naar zijn beeld. Wat een dag zal dat zijn. Zegen zo in ieder van ons. In Jezus' naam. Amen. De laatste twee coupletten.
Thank you. Aure.